Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, geliefde broeders en zusters, mensen die voor de eerste keer bij ons zijn, of die nog nieuw zijn in de kerk, die net zijn begonnen op deze weg, in deze samenkomst, de samenkomst van God. Een groet met veel genegenheid voor jullie allemaal. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. En broeders die hier bij mij zijn, mogen God jullie ook zegenen. U kunt allemaal plaatsnemen. En zoals altijd gaan wij genieten in de Heere. Wij gaan genieten van de Bijbellezing. De lezing van al deze prachtige vertellingen die de Heer ons heeft nagelaten. Eerst in handen van zijn apostelen, zijn discipelen en alle mensen die zich hadden bekeerd. Nadat de Heer de apostelen de taak had gegeven om het evangelie te verkondigen over de hele wereld, toen begon dit prachtige werk, deze nieuwe methode van verlossing. De methode van verlossing in die tijd was maar voor één volk geweest. Alleen voor het volk van Israël. God had dat volk uitgekozen om het te heiligen, zodat zij een volmaakt leven zouden leiden, een oprecht leven voor God. Maar dit is niet zo geweest. En daarom, God wist wat er allemaal zou gebeuren. Daarom had hij bedacht dat hij alle mensen een kans zou geven, mensen over de hele wereld. In alle landen zou hij mensen de kans geven om zijn naam te leren kennen. En hij zou zich openbaren aan hen, aan degene die hem met heel hun hart zouden zoeken. En daarom zijn we zo gelukkig dat wij bij deze samenkomst mogen horen. Wij zijn zo gelukkig dat we deze weg hebben mogen leren kennen. En op deze weg genieten wij elke dag van ons leven. Want elke dag heeft God weer nieuwe dingen voor ons, verrassingen. En hij bemoedigt altijd ons hart met zijn beloften, door profetieën of dromen en visioenen. Hoe prachtig is het om op de weg van onze God te wandelen. En vandaag gaan we verder met Petrus. We gaan de eerste brief van Petrus hoofdstuk 4 lezen, van vers 1 tot en met 19. En we gaan dit overdenken, we gaan dit analyseren. Wat God aan Petrus had geopenbaard wat betreft zijn evangelie, zodat hij dit zou onderwijzen aan de kerk. De kerk of de gelovigen in die tijd die Petrus had, dat waren Joden. Hij verkondigde het evangelie aan de Joden. En zo begon de kerk in die tijd. Paulus verkondigde aan de heidenen, jaren later, nadat Petrus was begonnen. En wij genieten hiervan en wij voelen ons gelukkig. Want als wij in die tijd zouden hebben geleefd, dan zouden we heidenen zijn geweest. Maar wij danken God omdat hij de kans aan iedereen geeft om hem te leren kennen. En we danken God ook dat hij aan zijn apostelen vele dingen had geopenbaard, zodat wij hier vandaag van kunnen genieten van de openbaring van onze God, van zijn onderricht. Hoofdstuk 4, vers 1. Hier staat: welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Wie in het vlees geleden heeft, dit was onze Heer Jezus Christus. Hij heeft het kruis van Golgotha moeten lijden. Maar hier staat dat hij was opgehouden met de zonde. En dit was een manier van zeggen, omdat de zonde heerste in die tijd. Mensen leefden onder het juk van de wet van Mozes. Iedereen zondigde. Zij waren niet in staat om te veranderen, om hun leven te beteren, om al die zwakheden uit hun vlees weg te halen, die zondige tendenties. Iedereen leefde in zonde en dat lezen we in het profetische woord van de Heer, dat hij naar de aarde keek, naar alle mensen en dat er niet één was die de wil van God aan het doen was. En daarom had de Heer gezegd dat hij naar de aarde zou komen om de wet van Mozes te vervullen en acht te nemen om dit teniet te kunnen doen, om een nieuw tijdperk te kunnen beginnen. Het tijdperk van het geloof. Het geloof in Christus als de Zoon van God, als de zaligmaker, als de gezant van God, de beloofde, degene die door God beloofd was. Vele eeuwen eerder, bij monden van de profeten. En hij was dus opgehouden met de zonde. Hij had een einde gemaakt aan de zonde. Want toen hij zich had opgeofferd op het kruis van Golgotha, zei hij, iedereen die in mij gelooft en mij volgt, die zal niet meer zondigen, want ik zal hem helpen. De Heilige Geest zal met hem zijn en die zondige neiging uit hem wegnemen, hem veranderen, een nieuw schepsel van hem maken. Een nieuwe persoon, een nieuw mens, man of vrouw, waarin die neiging tot zonde niet meer bestaat, maar alleen dat verlangen om God te behagen en in heiligheid te leven. Dat is ophouden met de zonde. Het tijdperk van de kinderen van God was aangebroken. En wij moeten ook lezen in de Bijbel over de kinderen van God. In vele brieven kunnen we hierover lezen. Kinderen van God zijn mensen die de zonde niet doen. En als God zegt dat die mensen bestaan, dan moeten wij dit geloven. Wij weten dat er voor God niets onmogelijk is en dat het voor hem ook niet onmogelijk is om zondige neigingen uit iemand weg te nemen, zodat een persoon oprecht en heilig kan leven voor God. Dus wij geloven dat kinderen van God bestaan. Want dat is de Heer Jezus Christus aan het doen. Hij is zijn volk aan het vormen. En daarom staat hier, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Hier gaat het dus over die mensen die samen de kerk van de Heer Jezus Christus worden genoemd. De kinderen van God. Wij verlangen ernaar met heel ons hart om kinderen van God te zijn. Toch? Ja, ik denk het wel. En daar strijden we voor en daar doen we elke dag weer moeite voor. Om kinderen van God te mogen zijn. En in de volgende onderrichten, wanneer wij de brief van Johannes zullen lezen, dan zullen we lezen over de kinderen van God en dan zal dit helemaal duidelijk worden voor ons, dit concept. En hier staat dus in vers 1, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Want hij zei, wie in mij gelooft, die zal ik heilig maken. Die zal ik heilig maken voor God. Van hem zal ik een kind van God maken. Dus dit is de waarheid in vers 1. Vers 2. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees. Dus, de Heer verandert ons, zodat de tijd die nog overblijft voor ons, dat wij niet in het vlees Niet meer naar de begeerten van mensen blijven leven, maar naar de wil van God. Dat staat hier, daarvoor verandert Hij ons, zodat wij naar de wil van God gaan leven. Vers 3, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. De apostel Petrus, hij verkondigde aan de Joden en om hen niet te beledigen, want zij waren ook aan het zondigen, maar hij zei hier, dit zijn de zonden van de heidenen, de zonden die de heidenen begaan. Maar als we dit analyseren, als we de Bijbel ook op een algemene manier analyseren, dan komen wij erachter dat het volk, wat zich een heilig volk noemde, dat het volk van God was, dat zij ook dezezelfde zonden begingen. Maar hier wilde Petrus de gemeente troosten. De christelijke gemeente, de Joden die christenen waren geworden. Want zij begingen ook dezezelfde zonden. Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen. Dit heeft allemaal te maken met het menselijk lichaam, met het geslacht van mensen, mannen en vrouwen. Zij gebruikten hun lichaam om onreine handelingen te doen. Dit was allemaal losbandigheid. Dit was walgelijk voor God, staat hier. En we lezen op sommige plekken in de Bijbel dat mannen met mannen gingen en vrouwen met vrouwen en mensen met dieren of met voorwerpen. Zoveel dingen verzonnen ze, bedachten ze. En als ze dit niet zelf bedachten, dan hielp de duivel hen wel om dit soort dingen te gaan doen. En daarom was het één grote wanorde in het lichaam van mensen. Want de duivel gebruikte dit allemaal. Hij wist dat God had gewild dat mensen gelukkig zouden zijn met hem. Maar de duivel heeft hen aangezet om al deze wandaden tegen het lichaam te begaan. Zodat ze hier van zouden genieten. Maar dit is onbehagelijk voor God en ook onbehagelijk voor vele mensen die zich hierdoor beledigd voelen. Zoveel dingen die de duivel heeft verzonnen en de mens heeft onderwezen om te gaan doen. En daarom lezen wij altijd in de brieven van de apostelen dat ze altijd aan het vermanen waren. Aan het waarschuwen dat zij niet in dit soort zonden moesten leven. Dus het ging niet alleen maar over de zonden van diefstal, bedrog, jaloezie, hebzucht. Maar ook al deze dingen. Die mochten zij ook niet doen. Als ze de weg van de Heer wilden blijven volgen. Als ze zich werkelijk hadden bekeerd tot het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan moesten ze een oprecht leven gaan leiden. Een leven vol geluk, vol vrede. Een leven waarin de persoon zelf gelukkig is en ook anderen gelukkig maakt. En wij zien dus de voordelen van het volgen van de weg van God en niet de weg van het vlees, van vleeselijke begeerten te volgen. En we willen God zeggen, Hem vragen ons te helpen. Hem vragen ons in staat te stellen om dit aan te kunnen. Dat wij dingen niet meer zomaar doen zonder na te denken. Maar dat we juist alles op een scherpzinnige manier doen, op een wijze manier, met kennis. En wij vragen de Heer ook om ons kracht te geven. Om zijn woord te verkondigen. om ook van God zijn kracht te ontvangen en zijn gezag, zijn toestemming om hem te dienen en om vele mensen gelukkig te maken. Dat we zelf gelukkig zijn en ook anderen gelukkig kunnen maken. Met de gaven van God, met de kracht van God, met alles wat God ons aanbiedt. Wij horen het woord van God en wij nemen dan de beslissing om de juiste weg te volgen. En dit zijn dus dingen die kunnen gebeuren in het leven van de mens. De duivel staat altijd klaar om dingen te onderwijzen. Maar God onderwijst ons ook altijd. En hij onderwijst ons de weg van het goede. Als wij hier zijn, dan is dit omdat wij vrede van God hebben ontvangen. Een verandering in ons leven, blijdschap. En daarom willen wij dit niet veranderen voor iets anders. Er zullen een aantal zijn die door de duivel worden verleid om de kerk te verlaten. Want zo zijn er velen die terugvallen in hun oude leven en daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar als we intelligent zijn, dan is onze plicht om door te gaan in deze strijd. Doorgaan, want op de weg van de Here bestaat het ware geluk. Er zijn mensen in de wereld die zeggen dat het ware geluk niet bestaat, maar het bestaat wel. En God is het die dit geeft. En daarom verkondigde de apostel Petrus over dit geluk. Hij verkondigde aan zijn gelovigen, de gemeente, dat het goed was om God te volgen en hem te gehoorzamen, zijn weg te volgen en de zonde af te leggen. Zij hadden een groot voorrecht gevonden voor hun leven, dat ze God zo dicht bij hen konden hebben. Dat zij die vertrouwelijke omgang met God konden verkrijgen. De ouden hebben dit nooit gekund. Maar in het evangelie was er die kans om vertrouwelijk om te kunnen gaan met God. En wij weten dat, wij zijn hier getuigen van. Wanneer de Heilige Geest tot ons komt, zich openbaart in ons leven, dan weten wij dat God bestaat en dat hij ons geluk geeft. En dat wij die vertrouwelijke omgang met hem kunnen hebben. Dat hij naar ons luistert als wij tot hem bidden. En de apostel zegt dus hier tegen hen, dat degenen die al deze zonden aan het begaan waren, dat zij zonder God leefden, zonder hoop. Omdat zij de Heer niet wilden geloven, ze wilden de Heer niet aannemen. Vers 4. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Dus, zij waren de Joden aan het belasteren die zich hadden bekeerd tot God, die christen waren geworden. Vers 5. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. We moeten allemaal rekenschap afleggen aan God. Op een dag moeten we dit allemaal doen. Dan zullen wij voor het tribunaal van God moeten komen. De goeden, de slechten, degenen die het soms wel goed, soms slecht hebben gedaan. En wij willen ook voor de Heer staan, maar met ons hoofd opgeheven, vrolijk, vol blijdschap en geluk, omdat we vele vruchten aan God kunnen geven, vanwege al ons werk. Niet met angst, niet met vrees voor God staan, maar met het hoofd hoog opgeheven. Want wij zullen voor die rechter staan ooit. Maar daarvoor moeten we dus wel de rechte weg begaan om goed geoordeeld te worden. Vers 6, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En laten we hier gedenken dat de Heer Jezus Christus allen die vanaf Adam waren gestorven tot aan Noach, dat hij hen het evangelie had verkondigd. En we weten niet of iedereen heeft geloofd of dat sommigen hebben geloofd en anderen niet, dat weten we niet. Maar we weten wel dat hij hen allemaal het evangelie heeft verkondigd en dat wij allemaal rekenschap moeten afleggen aan God op een bepaalde dag. Daar kunnen zij niet aan ontsnappen. Degenen die in de tijd van tussen Adam en tussen Noach hebben geleefd, niemand kan zeggen, nee, we zijn onschuldig, want wij kenden uw geboden niet. Wij kenden uw weg niet, niemand heeft ons onderwezen. Nee, niemand kan dit zeggen. Want de Heer Jezus Christus heeft hen onderwezen en hij heeft hen het evangelie verkondigd. Dus, zij kennen ook de wet van de Heer. Dat wat de Heer Jezus Christus in ons leven doet en wat hij nog zal doen. En dit is dus geen tegenstrijdig woord. We moeten allemaal voor de rechter verschijnen. Want we zijn allemaal getuigen geweest van het woord van God, zijn geloofsleer, zijn woord. Vers 7. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Dus, hier zegt hij dat we waakzaam moeten zijn. Dat we elke dag alert moeten zijn. Dat we niet in de zonde moeten vallen. In een valstrik van de duivel. Dat is wat dit betekent, dat we waakzaam moeten zijn. Dus niet dat wij de hele nacht op hoeven te blijven, dat we niet hoeven te slapen. Nee, we moeten altijd alert zijn, zodat wij God niet falen. Zodat wij God altijd behagen en daarvoor moeten we de Bijbel lezen. Heel vaak, zodat we klaarstaan om het goede te doen. En dat wij niet verrast worden door iets. Dat betekent, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. En wij weten al wat die liefde betekent. Dit hebben we al vaker besproken en we hebben het gezien in het boek Korinthe, wat de liefde is. Dit is niet zondigen. Niemand beledigen. Niemand pijn doen, niet oordelen, niet lasteren, geen huichelaars zijn. Al die zonden die wij zo vaak opnoemen, die hele lijst, dat horen wij niet te doen. Als een persoon dit niet doet, dan heeft die persoon de liefde, want dan houdt hij van zichzelf en houdt hij ook van anderen. Want met de zonde beledigen wij anderen? Doen wij anderen kwaad? Goed, vers 9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Het lijkt alsof ze in die tijd, ja, in die tijd waren er geen hotels. En mensen reisden wel eens van de ene naar de andere plek. En soms werd het dan ineens nacht en moesten ze ergens overnachten. Het was gevaarlijk om buiten te blijven. En in die tijd was het dus zo dat ze gastvrij voor elkaar moesten zijn, dat ze elkaar moesten ontvangen in hun huis als iemand aan het reizen was. En als het donker was geworden en die persoon dus niet meer verder kon reizen omdat het gevaarlijk zou zijn. Dat ze die persoon dan zouden ontvangen thuis, maar zonder morren, zonder daarna kwaad te spreken. Vandaag de dag, ja, dit zijn moderne tijden en vandaag de dag bestaan hotels. En als mensen ergens zijn waar ze geen huis hebben, dan kunnen ze gewoon in een hotel slapen. En ja, wellicht hebben ze op een gegeven moment geen geld voor een hotel. Dan kunnen we als broeders onder elkaar wat geld bij elkaar verzamelen, zodat wij die persoon kunnen helpen met een hotel. Dus we horen wel voor elkaar te zorgen. We horen barmhartig met elkaar om te gaan. En dat we vrijgevig zijn. jegens anderen. Dus denk niet omdat de moderne tijd vandaag anders is, dat wij dan niet meer gastvrij hoeven te zijn. Ja, op een andere manier moeten wij gewoon een gastvrij zijn voor elkaar. Vers 10, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Daar zijn de samenkomsten voor. In Hebreeën hebben we gelezen dat mensen niet de samenkomst moesten nalaten. Dus dat mensen zeggen, ja, ik ga niet meer naar de samenkomst. Zoals vandaag de dag. Ja, ik kijk het onderricht wel via internet, dus ik hoef niet meer naar de kerk te gaan. Ik hoef niet meer te reizen naar de kerk. Ik kijk wel vanuit huis het onderwerp. Ja, dat is prima. Maar God raadt ons aan om toch naar de samenkomst te komen. Om elkaar te dienen met geestelijke gaven, om voor elkaar te bidden, om anderen profetie te geven, om te bidden voor genezing, voor bevrijding. En dat we bidden voor hartverlangens en dat God ons leidt en hoe wij door moeten gaan, dat Hij dit vertelt. En daarvoor moeten we samenkomen. Hier staat, laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Het is belangrijk dat we samenkomen. Want God zegent ons, maar we horen dit ook te delen met anderen. En dit doen wij wanneer we samenkomen. Vers 11, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Dus hier staat dat iedereen moest gebruiken wat God hem of haar gaf. De kracht, de toestemming die God iemand geeft. Dat is allemaal voor de eer en de glorie van onze God. Vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. In die tijd maakten ze ook vele verdrukkingen mee, veel problemen en moeilijkheden. En wij vandaag de dag ook. Wij lijden onder verdrukkingen, wij lijden vele dingen, maar wij komen voor het aangezicht van onze Heer en wij vertrouwen erop dat God ons helpt om alles te kunnen verdragen, om door te gaan. Om al deze vuurproeven te doorstaan met onze God, want als God met ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Zelfs de vijand kan ons dan niets doen. Maar waarom? Omdat wij van God houden en de moeite doen om Hem te behagen. En daardoor is Hij ons goedgunstig. En hier staat in vers 12. Stond dus dat wij de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u, staat hier. Ze moesten zich verblijden, dus ze moesten zich geen zorgen maken over gebrek, over dat ze geen geld hadden, dat ze niets konden betalen, of vandaag de dag dat we geen studie kunnen betalen, of dat we geen kleding hebben. Er zijn vele mensen die niet weten wat ze moeten doen en huilen en treuren en bezorgd zijn. Nee, wanneer wij God leren kennen, weten wij wat we moeten doen, dan horen we tot God te bidden. En Hij zal ons niet alleen laten. Hij zal ons niet verlaten. Wij horen te vertrouwen op de barmhartigheid van onze God. Want Hij zal altijd klaarstaan om zijn hand naar ons uit te strekken. En zo kunnen wij welke moeilijkheid dan ook doorstaan, want dat is de belofte van onze God. In een psalm staat dat de psalmist zegt, ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Of zijn nageslacht op zoek naar brood. Dat is wat de psalmist zei in een psalm. En hij had vast en zeker gelijk. Dus hier stond in vers 12 dat ze verdrukkingen moesten doorstaan. Ja, er kan gebrek zijn, een moeilijk moment. Maar vers 13, verblijd u in de Heere. Naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wij zullen ons verheugen in de Heere. Want de Heer heeft eerst voor ons geleden. En als Hij voor ons heeft geleden, dan moeten wij dit ook doen. En dan kunnen wij dit ook doorstaan, als Hij dit ook heeft doorstaan. Want God zal ons niet alleen laten. Dus het vertrouwen op onze God, bidden tot God en vragen. Hem vragen ons te helpen, standvastig te zijn. En we moeten God ook trouw zijn, doorgaan. Zonder terug te vallen, zonder stil te blijven staan. We moeten juist doorgaan. Blijven lopen, blijven wandelen op deze weg. Door God te behagen. En we moeten leren bidden. Als u niet weet hoe u moet bidden, lees dan de psalmen. Lees dan ook de gebeden van vele Bijbelse personages en dan leert u om te bidden. Zodat God ons niet alleen laat, zodat Hij ons juist verhoort en dat Hij altijd bij ons is. Dan kunnen wij gelukkig zijn te midden van de verdrukkingen, omdat God bij ons is. Vers 14. In die tijd werden zij ook gelasterd omwille van de naam van de Heer. En vandaag de dag kan hetzelfde gebeuren. Mensen maken ons soms belachelijk, ze bekritiseren ons. Maar de kracht van God en de openbaring van onze God heeft altijd gelijk. En God staat boven alles. En daarom voel ik mij ook zo gelukkig. Want elke zondag in de plekken van samenkomst of elke woensdag of donderdag, wanneer de preekdienst is, zijn er mensen die voor de eerste keer naar de kerk toe komen en zij ontvangen dan profetie en God spreekt over het verborgene in hun hart. Over wat mensen niet kennen van hun leven. God gaat tot hen spreken en Hij doet deze mensen vele beloften. En die mensen die dan voor de eerste keer komen, die zijn dan verwonderd en kijken om zich heen en denken dan, wie kent mij? Wie heeft deze persoon over mijn leven verteld? Waarom kent die persoon mij? En ze kijken dan om zich heen of ze wellicht iemand zien die zij kennen en die dan over hen heeft gepraat. Maar zij worden hier dus blij van als ze zien, God is hier, God is bij jullie, zeggen ze dan. Want Hij heeft mij gezegd wat ik denk, wat ik voel, wat ik heb meegemaakt. God is hier. En dit is wat wij elke zondag weer horen, elke donderdag, elke dag van de preekdienst. Er is geen tijd om aan iedereen de tijd te geven om hiervan te getuigen. Het zullen zoveel getuigenissen zijn. Maar daar genieten wij van als we ook maar één of twee getuigenissen horen over de kracht van God, over de belofte van God, over de openbaring van God in het leven van velen. Wij verheugen ons door getuigenissen van anderen. Mensen die voor de eerste keer naar de kerk toe komen getuigen en dat is zo prachtig. En ja, soms zijn er ook mensen die kritiek leveren en die dan bijvoorbeeld zeggen, maar waarom moeten we elke zondag een video kijken met die vrouw die maar praat? Ik hou er meer van om naar een pastoor te luisteren, een prediker die op de preekstoel staat en mij het evangelie verkondigt. Waarom moeten we naar die video van die vrouw kijken? Maar de Heer geeft hen dan een ervaring. Hij geeft hen dan een ervaring en hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat die persoon dan niet meer naar de kerk kan komen voor een tijd. En die persoon zegt dan, ik woon nu ver weg van de kerk en ik kan niet naar de kerk en ik mis de handoplegging, ik mis profetie, ik mis het naar de kerk toe gaan. En God zegt dan tegen die persoon, zie je wel, nu heb je de kerk niet dicht bij je en nu heb je de kerk nodig. Maar kijk gewoon naar het onderricht via internet. Wees oprecht en dan zul je mij dicht bij je voelen. En als die persoon dit dan doet, dan zegt die persoon, ja, deze onderrichten, deze video's zijn mijn geestelijk voedsel. En God heeft mij onderwezen dat ik niet moet kwaadspreken, dat ik niet moet morren, dat ik niet ontevreden moet zijn, dat ik de dingen anders wil. Nee, God wil gewoon dat we alles respecteren. Alles wat God in ons leven toestaat, want zo wil God dit. En Hij laat ons zien dat wij niet meer weten dan Hij. Als God toestaat dat het op deze manier nu gebeurt, dan is dit zo. En dan horen we dit te accepteren. En God onderwijst ons zo. Hij onderwijst ons op zoveel manieren. Dit zijn allemaal getuigenissen die wij horen. Al die wonderen die God verricht in het leven van mensen. Vooral mensen die voor de eerste keer naar de kerk toe komen of die nog nieuw zijn in de kerk. Die getuigen hiervan. En op internet kunnen we ook vele getuigenissen vinden. Alles wat God doet in ons leven en wat Hij aan velen heeft gegeven. Dus het zou fijn zijn als jullie allemaal naar de website zouden kunnen gaan om ook te genieten van de getuigenissen, om hierdoor opgebouwd te worden. Want ik word hier ook door opgebouwd en ik verwonder elke keer de belofte van God en de vervulling van zijn woord. Meer dan 50 jaar geleden begon God voor het eerst tot ons te spreken. Wij waren maar met z'n vieren. En wij gingen elke avond van 7:00 s'avonds tot middernacht bidden met z'n allen. En op zaterdag gingen we de hele nacht door en we waren zo gelukkig in die tijd. En God sprak nog niet tot ons, maar wij waren op God aan het hopen. Wij verwachten een openbaring en toen begon God ineens tot ons te spreken. En Hij zei tegen ons, ga door, want uit deze kleine schaapskooi zal ik een grote kerk vormen. Niet alleen hier in Colombia, maar over de hele wereld. En ik zal de zielen naar mijn kerk toe brengen en ik zal hen bekeren. En ik zal ook al het nodige geven, geld voor reizen, alle onkosten die er zijn in de kerk, daarvoor zal ik zorgen, want de kerk zal groots groeien. En toen de Heer dit beloofde, begrepen wij dit niet. Wij konden het niet bevatten. En toen de Heer zei, jullie zullen het evangelie aan menigten verkondigen. En wij dachten, ja, dit zijn vast 100 mensen, want we waren maar met z'n vieren. Wij dachten, ja, een menigte, dit zal 100 mensen zijn. Maar hoe prachtig, broeders. Want er zijn bijbelstudies geweest op sommige plekken, waar dan 40.000 mensen samenkomen. In een coliseum bijvoorbeeld, op een speciale plek en er kunnen niet meer mensen bij. Dus er zijn dan niet meer mensen aanwezig, gewoon omdat er geen plek meer voor is. En zo zien wij dit als we reizen. Hoeveel mensen er samenkomen en dat iedereen samenkomt om het woord van God te horen en de wonderen van God te zien. Want het is niet alleen de preek, het onderricht. De Heer heeft ook beloofd dat wanneer ik menigten zou onderwijzen, dat God zich zou openbaren en dat Hij zou bevrijden en zegenen en dat Hij hekserijen zou wegnemen, kwade geesten, dat Hij zou bevrijden. En dit is dat wonder. Het gaat er dus niet zozeer om dat er hier iemand voor staat en iemand het evangelie verkondigt. Nee, het gaat erom wat God in het hart van iedereen doet wanneer dit gebeurt. Zo heb ik vele getuigenissen van mensen gehoord. Dat ze zeggen, ja, ik ging naar het onderricht en ik luisterde met heel mijn aandacht en ik was ziek. Maar toen ik thuis kwam na het onderricht, was ik genezen. Ik had geen pijn meer en toen ik naar de dokter ging, zei hij dat ik genezen was, dat ik gezond was. Dus door het horen van het onderricht met heel het hart, met een bereidwillig hart, daarmee doet God al wonderen. Omdat wij over de schepper van de hemelen en de aarde spreken. Daarom doet God het wonder in iedereen. Dat is zo prachtig. Dat is waarom ik mij vandaag de dag ook zo trots voel op de Heer. Trots op zijn woord. Want dit zijn beloften die de Heer zelf heeft gedaan. Zo lang geleden toen wij nog niks wisten. Ik had de Bijbel nog niet eens gelezen. Ik was toen pas net begonnen in de Bijbel. En ik was van God gaan houden. En ik luisterde naar zijn beloften. En ik bewaarde die in mijn hart, maar ik begreep het allemaal niet. Ik kon het niet bevatten. En als ik vandaag de vervulling van zijn beloften zie, dan bewonder ik mij. Dan bewonder ik mij vanwege het werk van God, de barmhartigheid van God. En dat hij niet vergeet wat hij belooft. Dus ik stel me ook de apostel Petrus voor, toen hij hier zijn gelovigen aan het onderwijzen was over de kracht van God en over God behagen. En ik stel me dus helemaal voor hoe dit is geweest. Ik voel wat hij in die tijd heeft kunnen voelen toen hij dit aan het onderwijzen was. Hij sprak dit ook met veel overtuiging, omdat hij er zeker van was dat God leefde. Ja, God leeft. En de liefde van God is bij ons. Zijn woord, zijn evangelie bedekt ons en zegent ons. En zal nog velen zegenen. Allen die hier bereidwillig voor zijn om te geloven. En die toestaan dat het woord van de Heer in hun hart binnenkomt. De liefde van God. Degene die een bereidwillig hart hebben. God staat aan de deur. Zo lezen wij dit ook. Hij wacht aan de deur totdat u de deur van uw hart opent. En uw hart bereidwillig hebt voor God. Dat is wat de Heer zegt. Hij staat klaar. Om intrek te nemen in het leven van iedereen. En hier in vers 15. Nee, eerst vers 14. Vers 14. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. De glorie zij aan de Heer. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd. Hij had het hier over de heidenen en de ongelovigen. Wat hen betreft wordt God wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt, omdat zij al bekeerd waren tot God. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Dus laat niemand lijden, omdat hij een zondaar is. Vers 16, als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Ja, want God zal hem belonen. Als u lijdt omwille van de Heer, als u bekritiseerd wordt, belasterd wordt, omwille van de Heer, dan zal God u belonen. Maar laten we dus niet vervolgd worden omdat wij zelf het slechte doen. Omdat we zelf de zonde doen. Nee, als we het goede doen, dan zal God met ons zijn en dan zal niemand tegen ons kunnen zijn. Vers 17. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Hier zegt de apostel dat de gelovigen die de weg van de Heer aan het volgen waren, dat zij ook vervolgd werden door de vijand, zodat ze niet door zouden gaan. En in die tijd werden mensen ook in de gevangenis gezet en anderen gestenigd. Vandaag de dag hoeven wij dit soort vervolging niet te ondergaan. In die tijd was dat anders. Maar God staat dit allemaal toe om te beproeven, om zijn gelovigen op de proef te stellen, om zijn volgelingen te beproeven, om te kijken of ze wel standvastig zijn, zeker, en of ze doorgaan op de weg van de Heer. Vers 17, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God, en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus wij moeten de beproevingen doorstaan. Vers 18. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Wat betekent dit vers? Hier staat als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ja, want de rechtvaardige wordt ook beproefd in het leven. De duivel achtervolgt hem constant. Zoals het bij mij gebeurt. Ik ben erg vervolgd door de duivel. Hij heeft mij achtervolgd en veel kwaad willen doen. Hij heeft vele vallen voor mij uitgezet. Hij laat mij lijden. Hij zorgt voor vele obstakels in mijn geestelijk leven. Verbitterdheid, verdriet. Problemen, veel soorten problemen. Maar hier ben ik standvastig. En ik vertrouw op de Heer. Want elke keer weer dat de duivel tegen mij opstaat, wat doe ik? Ik kniel voor de Heer en ik bid tot Hem en ik vertel Hem wat mij overkomt. En Hij begint dan tot mij te spreken en doet mij beloften. En Hij zegt dan tegen mij, ga door, maak je geen zorgen. Ik zal je helpen. De duivel heeft mij ook willen laten ontvoeren. Hij heeft mij veel kwaad willen doen. Hij heeft ook mijn leven af willen nemen. En ik vertel dit allemaal aan de Heer. En ik zeg dan, de duivel wil dit of dat tegen mij doen. Maar God zegt dan altijd tegen mij, dit zal allemaal niet gebeuren. Ik zal je beschermen. En zo is dit gebeurd. God heeft mij altijd beschermd. En Hij doet wonderen in mijn leven. En daarom dank ik Hem. Dus ja, hoe kan ik dan niet vertrouwen op de Heere? En hier staat dus dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat betekent dat wij allemaal moeilijke dingen mee gaan maken in ons leven. Ziekten, hindernissen, wat voor struikelblokken dan ook. En velen worden hierdoor aangetast in hun geestelijk leven. Ze beginnen te wankelen en ze beginnen hun geloof en hun vertrouwen op God te verliezen. En dit was dan een rechtvaardig persoon, een persoon met een goed getuigenis dat God aan het zoeken was. Maar op een moment, op een moeilijk moment of een verdrukking, een benauwdheid, dan zegt die persoon, nee, ik ga niet meer door. Want de persoon van wie ik het meest hield is overleden en deze pijn verdraag ik niet. Dat betekent dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dus we kunnen niet zeggen, ja, als we God volgen, dan hebben wij een leven zonder verdrukkingen, zonder moeilijkheden, zonder gebrek. Nee, dit is niet zo. De duivel kijkt hoe hij tegen ons op kan staan, hoe hij ons kan laten lijden, zodat we het geloof kwijtraken. De vijand ging ook de Heer Jezus achterna en zette vallen voor hem uit, zodat hij zijn geloof zou vergeten, zodat hij de Vader niet gehoorzaam zou zijn geweest. En we zien dus dat hij zelfs de dood moest lijden. En hij had ook een kroon van doorns op zijn hoofd gekregen en hij bloedde en er werden dingen op hem gegooid en hij moest zoveel lijden. En de duivel stond het allemaal toe, zodat hij ontmoedigd zou raken. Dat hij zou zeggen, het is genoeg, stop hiermee, ik wil niet meer. Dat betekent dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ja, de rechtvaardige moet ook moeilijkheden meemaken. Er zullen pijnlijke momenten in het leven zijn. Maar toch wordt hij zalig, omdat hij doorgaat en niet ontmoedigd raakt. Dus er zullen beproevingen en moeilijkheden zijn, maar toch zal de rechtvaardige zalig worden. Vers 18. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Dus als het al moeilijk is voor de rechtvaardige, wat zal er dan de goddeloze en de zondaar overkomen? Het lijkt alsof ze gewoon een makkelijk leven leiden, dat ze kunnen doen wat ze willen. De goddeloze die God heeft leren kennen, maar hem verwerpt. En de zondaar die elke dag zonde doet en zich vernietigt door de zonde, zichzelf vernietigt en ook mensen om hem heen. Wat zal er dus met hen gebeuren? Zij moeten ook lijden. Maar als ze dan moeten lijden, als zij een moeilijk moment meemaken, tot wie kunnen ze dan hun toevlucht nemen? Ze kunnen dan niet zeggen, ik ga God zoeken, ik ga mijn toevlucht tot God nemen. Nee, want ze hebben dan een leven vol zonde geleid en God zal niet naar hen luisteren. Dus de goddeloze en de zondaar zullen dan geen hulp hebben. Maar de rechtvaardige wel, dat is wat hier staat. De rechtvaardige kan zalig worden. De goddeloze en de zondaar. Zij zullen moeilijke momenten niet doorstaan, omdat ze er dan alleen voor staan. En daarom is het beter om de weg van de Here te bewandelen. Het is beter om met God te leven, voor God te leven, met God te wandelen. Vers 19, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En wat is dus onze conclusie vandaag? Dat wij de voetstappen van de Heer horen te volgen en dan zullen we overwinnen en gelukkig zijn met hem. En ik nodig alle mensen uit die voor de eerste keer bij ons zijn of die nog nieuw zijn in de kerk, dat ze doorgaan. Ga door op de weg van God, lees de Bijbel. En kom samen op een plek van samenkomst van God, zodat God tot u kan spreken en hij u prachtige beloften kan doen. Mogen God jullie allemaal zegenen. Laten we bidden. En in ons gebed, als er iemand ziek is of mensen heeft die ziek zijn, welke ziekte dan ook, bid tot God. Vraag God om barmhartigheid, zodat God u kan genezen. En er zijn ook mensen die lijden onder toverspreuken, hekserijen, vervloekingen. Bid ook nu tot God. En zo zijn er mensen ook die geleid worden door onreine geesten. Die laten hen niet meer bij hun gezonde verstand zijn. Hun familieleden kunnen hen de handen opleggen en tot God bidden voor bevrijding. Dat hij een normaal persoon van deze mensen maakt die gelukkig kan zijn. Want al deze psychische ziekten, de wetenschap heeft dit allemaal namen willen geven, maar dit zijn gewoon kwade geesten die in iemand gaan wonen, of dit nou een volwassene is, of een jongere, of een kind. Mensen die in een rolstoel zitten. Mensen die zijn geketend door familieleden, omdat ze hen niet kunnen verdragen. Omdat ze als wilde dieren agressief worden. Dus ja, niemand kan hen verdragen. En dit is een constant lijden voor mensen om die persoon heen. Dus vraag God om barmhartigheid. En ook al hebt u geen geestelijke gaven, lees de Bijbel. En leg uw handen op dat familielid. En zeg tegen God, wees genadig. Ja, in de wereld worden hier allemaal namen gegeven aan deze ziekten. Dementie, Down-syndroom, autisme. Goed, al die dingen. Epileptische aanvallen. Maar dit zijn allemaal kwade geesten die dan in die persoon gaan wonen. Die heersen over die persoon. En daar zijn dus geen medicijnen voor. Alleen God kan hen beter maken. Maar laten we niet ontmoedigd raken. Laten we God juist om barmhartigheid vragen. En dan zal de Heer bij ons zijn. Laten we bidden. Heilige Vader, Hemelse Vader, in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Wij komen op dit moment voor u. Om u om barmhartigheid te vragen. Eerst wil ik u bedanken. Omdat u ons hebt toegestaan uw weg te leren kennen en dit prachtige boek, de Bijbel. En u hebt zich geopenbaard in ons midden. En wij zien alles wat in de Bijbel staat geschreven, dat het geen verhaaltjes zijn. Want wij zien dit een werkelijkheid worden in ons eigen leven. Dat is wat u doet met de kracht van uw Heilige Geest. U spreekt tot ons en u leidt ons. U geeft ons raad en u doet ons beloften. En u komt die beloften na. En u geeft ons die vrede en die rust. Maar, mijn Vader, er zijn nog velen die de weldaden van uw krachtige hand nog niet hebben ontvangen. Er zijn velen die ziek zijn. Zoveel ziekten, we kunnen ze niet opnoemen, maar u weet welke ziekte iedereen in zich heeft. Elke man, vrouw, kind, ouderen. Degenen die ongeneeslijk ziek zijn. Heer, ik bid tot u voor hen. Strek uw krachtige hand uit. Wees barmhartig en genees. Bevrijd. En ook deze psychische ziekten, mijn Heer. Al deze kwade geesten die over mensen gaan heersen. Jongeren ook en kinderen ook, welke leeftijd dan ook. Heer, kijk naar hen om en wees genadig. En onderwijs hun familieleden hoe zij uw woord moeten begrijpen. Dat ze wijs kunnen zijn en uw weg kunnen begrijpen. Dat zij oprecht kunnen leven voor u. Zodat u hun gebeden verhoort. En al deze lasten van hen afneemt, van hen wegneemt, al deze ketens. Breek het werk van de vijand. Bevrijd en zegen iedereen. Kijk ook, mijn Heer, dat er mensen zijn die zoveel verzoeken hebben, zoveel behoeften. Mensen hebben geld nodig, werk, een woning, kleding. Er zijn zoveel behoeften. Heer, voorzie iedereen van wat hij nodig heeft. En er zijn ook velen met hartverlangens. Vervul die hartverlangens, mijn Heer. Mogen dit allemaal voor het goede zijn. Mijn Hemelse Vader, in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vraag ik u dit. Dank u, Vader. De glorie en de eer zijn onze God. Dank jullie wel. Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen. Tot binnenkort. Een omhelzing voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. En mijn geliefde broeders en zusters hier, mogen God jullie allemaal zegenen. Tot binnenkort. Dank jullie wel.